interne keuken.
Sen, we gaan het hebben over een kunstwerk dat in de Tweede Wereldoorlog is verdwenen. Het werd in die tijd het achtste wereldwonder genoemd. En het betreft de Barnsteenkamer. Dag, Jerker Spits.
Dag.
Meneer Spits, u heeft een boek geschreven dat heet De Jacht op de Barnsteenkamer. Want ze is kwijt, dat is doodjammer, we willen ze terug. En daar zijn heel veel mensen die zich in de loop der geschiedenis daarmee bezighouden hebben. Hè?
Ja, het boek heet niet voor niets De Jacht op de Barnsteenkamer. Het was een zoektocht die miljoenen verslond. Zo zocht de Stasi ernaar, de Oost-Duitse geheime dienst. Die gaf 2,5 miljoen Oost-Duitse mark uit aan een zoektocht in een Oost-Duitse mijn met Zwitserse apparatuur. En ja, dat is een astronomisch bedrag. Ja. 2,5 miljoen mark voor een zoektocht in één mijn. Als je bedenkt dat een krant in Oost-Duitsland 10 pfennig kostte.
Oh, ja.
En de geheime dienst vond toen trouwens alleen maar een stukje van een Berlijnse krant uit eind jaren 40. Al van na de Tweede Wereldoorlog. Dat waren ook de stukjes krantenpapier waarvan Russische soldaten van het Rode Leger hun sigaretten draaiden. Dus toen kwam de Stasi er ook meteen achter dat het Rode Leger die mijn al daarvoor had geïnspecteerd. Dus dat die hele zoektocht te vergeefs was.
Oh, en die geheime diensten die wisten niet van elkaar dat ze naar die Barnsteenkamer aan het zoeken waren en op welke plekken ze al geweest waren en waar niet.
Nee, dat klopt. En dan zie je ook dat de Oost-Duitse geheime dienst helemaal niet op de hoogte werd gebracht door de Russische geheime dienst van wat de Russische geheime dienst wist.
Ja. Maar laat ons bij het begin beginnen. Wat is Barnsteen?
Ja, barnsteen is de fossiele hars van naaldbomen. Dus iedereen kent wel hars, hè, wat sijpelt uit naaldbomen. Dat ruikt ook heel erg lekker. Het is een heel erg plakkerig goedje. En als die hars miljoenen jaren onder de grond zit, dan fossiliseert dat. En dat wordt barnsteen. Dus barnsteen is niet een steen, maar het is de fossiele hars van naaldbomen. En het is een heel mooi zacht materiaal dat je ook heel erg fijntjes kunt bewerken. Dus je kunt al eigenlijk met een scherp pennetje kun je er krasjes in maken. En al de oude Romeinen die waren gefascineerd door het barnsteen. Er liepen ook barnsteenroutes van de Baltische kust naar het oude Rome toe en naar oude Romeinse steden toe. En al de Romeinse geschiedschrijver Plinius beschrijft dat een beeldje van barnsteen kostbaarder is dan een slaaf.
Oké. En haal je dat uit een mijn, barnsteen? Waar komt het vandaan?
Je kunt het uit een mijn halen. Het is namelijk zo dat dat barnsteen, dat is gaandeweg in de grond verdwenen. En de oorspronkelijke barnsteenwouden, dus waar die bomen stonden, waar dat barnsteen in groeide, die liggen eigenlijk op de plek, of grotendeels op de plek, waar nu de Oostzee is. Dus vandaar dat als daar een flinke storm is en die zeebodem wordt omgewoeld, dan kan het barnsteen dus aanspoelen op de stranden van Duitsland, Polen, Rusland en de Baltische landen. En heel dat gebied van die barnsteenkust, dat behoorde vroeger tot Duitsland. Dus vandaar dat het ook wel eens het Duitse goud is genoemd.
Het is een streekproduct.
Dat zou je kunnen zeggen, ja. Ja, nou wordt er op meer plaatsen in de wereld barnsteen gevonden. Maar het barnsteen dat een bijzondere toepassing kent in kunst en natuurlijk ook in de barnsteenkamer, dat is het zogenaamde Baltische barnsteen.
Nu weten we wat barnsteen is, maar wat is een barnsteenkamer?
Ja, het begon met panelen van barnsteen die de Pruisische koning Frederik I, een zeer kunstminnende vorst, liet maken. Toen is die kamer nog niet afgekomen, maar zijn zoon en troonopvolger Frederik Willem I van Pruisen, als bijnaam der Soldatenkönig, een koning die veel meer hield van het leger dan van kunst, die schonk de panelen als een diplomatiek geschenk aan tsaar Peter de Grote van Rusland.
Oh, hij was zelf niet geïnteresseerd in die kamer.
Nee, hij had heel weinig met kunst. Hij had één grote hobby, of eigenlijk twee. Zijn eerste grote hobby was het leger. En zijn tweede grote hobby, dat waren lange mannen. Hij was bezeten op zeer lange soldaten. Mannen langer dan 1,90 meter. Dat waren de twee dingen die hij belangrijk vond.
Okay.
En die panelen van barnsteen, die konden hem gestolen worden.
En hij gaf ze dus cadeau aan Peter de Grote.
Ja, en daar in Rusland is er uiteindelijk eerst een barnsteen kabinet kabinet gekomen. En later is dat uitgebreid tot een hele Barnsteenkamer. En die kamer moet een overweldigende indruk gemaakt hebben op bezoekers. U zei het al even, hè, het achtste wereldwonder. En een andere ooggetuige die schreef: wanneer de zon in de Barnsteenkamer viel, of wanneer het vertrek 's avonds door kaarsen werd verlicht, dan werd het Barnsteen door het licht tot leven gewekt. Iedere steen, ieder ornament, de uitgesneden reliefs, bustes, figuren, wapens straalden een symfonie van licht uit die niemand die dit had gezien ooit zou vergeten.
En hebben veel mensen het gezien? Het achtste wereldwonder, het stond bekend als het achtste wereldwonder, maar ja, het was toch maar een heel klein kringetje elite Russen die dat konden bezoeken, die Barnsteenkamer.
Nou ja, ook wel bezoekers uit het buitenland, hoor. Er waren rijke Engelsen die de Barnsteenkamer hebben bewonderd in Sint-Petersburg. Ja. Want die kamer heeft daar toch nog wel zo'n 200 jaar gestaan natuurlijk. Hè. En na de Russische Revolutie, toen waren die paleizen ook openbaar toegankelijk als een museum. Hè. Overigens wilde tsaar Nicolaas II die Barnsteenkamer al restaureren, omdat hij zag dat het Barnsteen als het ware onder zijn ogen afbrokkelde. Oh. Want Barnsteen bewaar je toch het beste onder de grond. En zodra je het boven de grond haalt, dan wordt de kwaliteit minder. En als je het hebt toegepast zo verfijnd als in die Barnsteenkamer, nou, dan is er echt wel wat onderhoud nodig.
Ja. Maar de Barnsteenkamer heeft die 200 jaar wel doorstaan. Ook de Russische Revolutie doorstaan. Het is niet vernietigd tijdens de revolutie. Maar we moeten naar de Tweede Wereldoorlog, want daar is het ergens misgelopen.
Ja, dat klopt. Ja. Een van de hoofdpersonen in mijn boek is de conservator van de Barnsteenkamer in 1941. Een zeer getalenteerde en sympathieke man. Je zou hem een beetje als de good guy in mijn boek kunnen beschrijven. Nou, dan is het ook wel duidelijk wie de bad guys zijn. Dat zijn de nazi's. Die vallen in 1941 Rusland binnen. En deze conservator, die weet dat hij de Barnsteenkamer moet redden.
Is dat die meneer Kutschumov?
Anatoly Kutschumov, ja. En hij heeft een duivels dilemma. Hij weet dat de nazi's de Barnsteenkamer zullen roven. Hij probeert die Barnsteenkamer te demonteren, maar die panelen verbrokkelen onder zijn ogen. Hij beschadigt het Barnsteen. Hij beschadigt wat hij zou moeten redden. Dus dat moet een duivels dilemma geweest zijn. Want hij was natuurlijk opgeleid. Ja. En wilde niets liever dan die Barnsteenkamer beschermen. En wat hij toen heeft gedaan, is die Barnsteenkamer afdekken met dekens en vulling, in de hoop dat de nazi's die Barnsteenkamer niet zouden vinden. En met pijn in het hart vertrok hij daar. Maar de nazi's hadden een lijst van waardevolle kunstvoorwerpen. En die wisten heel goed waar ze moesten zijn.
Ze wisten precies waar die Barnsteenkamer was en ze lieten zich niet.
En ze hebben hem binnen no tempo gedemonteerd. Ze deden binnen korte tijd wat Kutschumov niet wilde doen en namen die kamer mee naar Königsberg, de hoofdstad van het oude Oost-Pruisen. En daar stelden ze de Barnsteenkamer tentoon in een oud kasteel, het kasteel van de Duitse ridderorde. Ja. Nou, Barnsteen, dat zogenaamde Duitse goud, dan ook nog in een kasteel van de Teutoonse ridderorde. Voor de nazi's zagen een droom werkelijkheid worden. Ja, ja. En daar verdwijnt dan op een gegeven moment in 1945, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, het spoor van de Barnsteenkamer.
De interesse van de nazi's was niet alleen omdat het kostbaar was en mooi en historisch, maar de interesse was ook ideologisch. Het was het meest Duitse wat je kon inbeelden, die Barnsteenkamer.
Ja. Het is een hoofdstuk in mijn boek over de fascinatie van nazi's voor Barnsteen. Het Duitse goud heet dat hoofdstuk ook. Daar zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats is Barnsteen, zoals ik al zei, een natuurlijk materiaal. Een materiaal dat van nature voorkomt aan de kust. Het is ook een haast mythisch materiaal. Ah, ja, het is ook brandbaar.
Het behoort tot de Duitse bodem die zo belangrijk is voor de nazi's.
Precies, voor de nazi's was er geen prikkelender fantasie dan een natuurvolk van blonde mensen dat daar een natuurlijk materiaal opraapte van de kust voor kralen en kettingen. Dat was de eerste reden voor die fascinatie van de nazi's. De tweede reden is dat het Barnsteen al honderden jaren lang een rol speelt in het Duitse handwerk. En de nazi's hadden natuurlijk niet zoveel met moderne kunst. Die verfoeiden ze, het experiment, de vernieuwing, maar wel met die traditie van het handwerk.
Juist.
En in de derde plaats was het ook gewoon een werkgelegenheidsproject voor dat toch wel arme Oost-Pruisen, waar eigenlijk heel arm was aan natuurlijke grondstoffen, maar één grondstof wel wel had. En dat was het barnsteen. Ja. Dus de nazi, ze hadden verschillende doelen met dat barnsteen.
Ja. En ik las in uw boek dat er op de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn, dat er medailles in barnsteen werden uitgedeeld.
Ja, dat klopt. En al die producten die kwamen ook uit een grote nijverheidsfabriek waar het barnsteen werd bewerkt, onder meer voor sportprijzen. En die kun je nog een beetje terugzien in het Duitse Barnsteenmuseum in Ribnitz-Damgarten. Maar daar zijn al die swastika's zorgvuldig van de objecten verwijderd.
Oké. En dat cadeau dat Goebbels voor zijn 40ste verjaardag heeft gekregen, die speciale editie van Mein Kampf.
Nou, het was een speciale editie van Mein Kampf voor zeer hooggeplaatste naties. En hoe werd het omslag van het boek bekleed? Met barnsteen. Dus dat toont nog eens een keer aan hoe belangrijk de naties barnsteen vonden.
Het goud der Germanen. Oké, we waren in Königsberg. Daar was de barnsteenkamer terechtgekomen toen de Duitsers Rusland hadden waren binnengevallen. Maar Königsberg is plat gebombardeerd.
Ja, het is twee keer verschrikkelijk gebombardeerd door de Royal Air Force in augustus 1944. Onder andere ook dat kasteel waar de barnsteenkamer dus opnieuw werd tentoongesteld. En daar is het mogelijk dat die barnsteenkamer in kisten is verpakt. En vervolgens is de vraag, heeft die barnsteenkamer Königsberg nog verlaten? En zo ja, waar naartoe is die gegaan? En dan beginnen na 1945 al die speurtochten.
Oké, we zijn al een kwartier aan het praten en de jacht moet nog beginnen. De jacht begint pas nu. Ja. Iedereen was geïnteresseerd in de barnsteenkamer. Zowel het Kremlin als de DDR. Maar ik veronderstel ook de Amerikanen en de West-Duitsers.
Ja, dat klopt. Ja, in de DDR waren er natuurlijk ook verschillende theorieën. Sommigen dachten dat de Amerikanen het wel eens zouden kunnen hebben geroofd. Nou, dat speelde natuurlijk ook in op anti-Amerikaanse sentimenten in de DDR. En de Stasi wilde eigenlijk niets liever dan die barnsteenkamer vinden om het als een geschenk te geven aan de grote broer, aan de Sovjet-Unie. Ja. En daarom werd er gezocht in bossen en in bunkers, in kastelen, in kelders, in meren en in mijnen. En gaf de Stasi daar in totaal 6 miljoen Oost-Duitse mark aan uit. En we kunnen het nu vertellen, hè, want de DDR bestaat niet meer. Gevonden werd er niets.
Ja. Maar u schrijft in uw boek ook op een bepaald moment, er werd heel veel geld en tijd en energie ingestoken. Maar misschien wilden ze het niet echt vinden, die barnsteenkamer.
Nou, dat is natuurlijk ook heel erg interessant. Je ziet dat de barnsteenkamer gaandeweg een andere betekenis krijgt. Dus er zijn natuurlijk die boeiende verhalen van de illusies van schatjagers en hun hoop. Hè. Dat zijn enorm spannende verhalen. Maar als het om die barnsteenkamer zelf gaat, dan zie je dat terwijl die vermiste barnsteenkamer zelf misschien minder waard werd. Hè, je mag aannemen dat het materiaal er niet beter op wordt in de loop van de tijd. Als dat ergens in een vochtige kelder zit. Neemt wel de politieke en symbolische betekenis van die barnsteenkamer toe. En het is wat u zegt. Voor de Sovjet-Unie had ook de niet gevonden barnsteenkamer een grote betekenis. Het was namelijk een middel om de Bondsrepubliek onder druk te zetten, financieel.
Hoezo?
Want de Sovjet-Unie had enorm geleden. Had niet alleen miljoenen mensen verloren, maar was ook van haar waardevolle kunst beroofd. En de barnsteenkamer kwam daar meer dan enig ander object symbool voor te staan.
Ja. En hoe reageerde West-Duitsland daarop? Want de barnsteenkamer kan net zo goed in West-Duitsland liggen.
Ja, dat klopt. Ja, er was ook een West-Duitse schatzoeker, Georg Stein.
Tragisch figuur. Wat een hoofdstuk in uw boek.
Ja, en Georg Stein, zijn familie, zijn vader zat in het verzet tegen de nazi's. Nou, er waren helemaal niet zoveel mensen die in het verzet zaten tegen de nazi's. Dus die vader was een zeer moedig man. En zijn familie heeft dat met de dood moeten bekopen. Die is in de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog tegen de muur gezet. En toen zwoer Georg Stein om de barnsteenkamer terug te vinden als wraak tegenover de nazi's. En daar heeft hij zijn hele leven aan besteed. Hij heeft wel Russische iconen teruggevonden. Het was een zeer moedig man die pleitte voor de teruggave van geroofde kunst aan de rechtmatige eigenaar in een tijd, zeg ik maar even, waarin dat nog helemaal niet in de mode was.
Ja, nu lijkt dat heel, nu is dat heel logisch, die vraag, maar toen niet.
En hij vond toen iconen terug tijdens zijn zoektocht naar de Barnsteinkamer. En die heeft hij ook in de jaren 70 teruggegeven aan de Sovjet-Unie. Ja. De patriarch van de Russisch-Orthodoxe Kerk heeft die toen in Moskou in ontvangst genomen. Tot woede van veel Duitsers overigens. Die vonden dat er eerst maar eens wat terug moest komen aan wat de Russen hadden geroofd. Hè. Ja. Maar hij zou zijn leven lang te vergeefs zoeken naar de Barnsteinkamer. En die zoektochten die werden ook gefinancierd door een zeer rijke baron. Von Falzfein, die baron, die had ook een geheim genootschap. De Barnsteenkamerclub met mensen die op zoek waren naar die Barnsteenkamer, zoals Georg Stein.
Ja, ja, maar onze vriend Georg Stein is er gek van geworden, hè?
Ja, hij raakte het spoor op een gegeven moment volkomen bijster. Het is een zeer tragische geschiedenis van een geniale speurneus die tijdens zijn leven ook wel de Duitse Indiana Jones werd genoemd. Maar hij is zeer tragisch geëindigd. Hij werd op een gegeven moment doodgevonden in een Beiersbos.
Ja, en u laat in het midden in het boek of dat moord of zelfmoord is geweest.
Ja, ik vermoed wel dat het zelfmoord is geweest, omdat hij eerder ook een zelfmoordpoging heeft gedaan. En hij werd ook met een opengesneden buik gevonden. Gruwelijke details allemaal. Maar tot op de dag van vandaag, complottheorieën zijn niet vreemd in deze tijd.
Nee.
Zijn er ook mensen die geloven dat hij wel eens heel dicht bij de vindplaats van de Barnsteinkamer geweest had kunnen zijn.
Ja.
En er mensen zijn die niet willen dat die Barnsteinkamer toch nog naar boven komt of daar een geheim van weten. Ja.
Een van de problemen die Georg Stein had, was dat hij geen informatie kreeg omdat we in volle koude oorlog zaten. In 1989 is er de Duitse eenmaking. In 1991 komt Boris Jeltsin op bezoek in Berlijn en hij houdt een toespraak en hij zegt: wij Russen weten waar de Barnsteinkamer is en wij verzoeken aan Duitsland of we mogen graven en mogen zoeken.
Wat een geweldig pokerspel, hè? Ja, dat kwam doordat in Weimar, een plaatsje dat de klassieke erfenis van Goethe en Schiller koestert in Thüringen, twee schatjagers waren die geloofden dat de Barnsteinkamer daar verborgen was als onderdeel van de grote verzameling kunst van de nazi-leider van Oost-Pruisen. Er was intussen duidelijk dat die grote kunstverzameling van die nazi naar Weimar was gegaan. En zij dachten, ja, daar moet de Barnsteinkamer ook, die moet zich in die collectie bevinden.
En Boris Jeltsin dacht dat ook.
Ja, ja.
Maar ze hebben ze niet gevonden.
Ze hebben ze niet gevonden. Nee, er was een de druk op de autoriteiten daar in Weimar werd flink opgevoerd om te gaan graven. De autoriteiten vonden lange tijd dat daar eigenlijk niet genoeg bewijs voor was om daar de spades de grond in te steken. Dat hebben ze uiteindelijk wel gedaan. Maar ook daar werd inderdaad niets gevonden. Het is wel een heel boeiend verhaal over een groot nazi-complex dat daar in Weimar ligt. De stad die wij toch vooral vaak kennen als de stad van Goethe en Schiller en componisten. Ook die stad is dus met de zoektocht naar de Barnsteinkamer verbonden.
Oké. Mocht die Barnsteinkamer gevonden worden, dan is ze er meer dan waarschijnlijk slecht aan toe, want barnsteen is geen duurzaam materiaal. Dat wordt dof en bros. Dat valt uit elkaar als je naar kijkt. Ze is niet gevonden. Is het ondertussen officieel dat de Barnsteinkamer verloren is gegaan? Of heeft men zich daar nog altijd niet bij neergelegd?
Nou ja, het is dan toch een beetje zo, zoals ook de Stasi beargumenteerde, dat er steeds maar gezocht moest worden. Hè. De Stasi was eigenlijk een zeer bureaucratische dienst. En zij zeiden, ja, als er weer een plek is waar wij gezocht hebben en we hebben het niet gevonden, dan gaat die plek van de lijst af van plekken wat we weten. Daar is de Barnsteinkamer niet. Zo opereerde de Stasi. Dat zou je natuurlijk vandaag de dag nog steeds kunnen zeggen. Maar het is zoals u zegt, de kans lijkt steeds kleiner. En als ik in de krant nu laten we zeggen, de sensatiebladen berichten lees dat de Barnsteinkamer honderden miljoenen euro's waard is en nog ergens verborgen is. Nou, als die ergens verborgen is, is die in elk geval geen honderden miljoenen meer waard.
Okay.
Maar die verhalen van schatjagers, die hebben we. Nee. En die zijn ook wat waard.
Oké, okay. We houden er een boek aan over. De jacht op de Barnsteenkamer van Jerker Spits. En je kan naar een reconstructie gaan kijken, hè? In Petersburg.
Ja, dat klopt. Ja, de Barnsteenkamer is gereconstrueerd.
Heeft u ze gezien?
Met Duits geld.
Heeft u ze gezien?
Nou, ik had er heel graag naartoe gewild vorig jaar, maar er was iets wat roet in het eten gooide toen.
Het begint met een C en het eindigt op corona. Ik vond het een zeer spannend boek. Jammer dat het op een sisser afloopt, Jerker Spits, maar toch bedankt. Interne keuken.